Oké, goedemorgen dames en heren. Tijd om te beginnen. Het is lekker vol hier. Ik geloof dat ze meer stoelen neer hadden moeten zetten. Goed om te zien dat er zoveel interesse in MVC 5 en ja, webdevelopment in het algemeen misschien, maar specifiek MVC 5 is. Waar gaan we het vandaag of vanochtend over hebben? Nou, nieuwe features in ASP.NET MVC 5. En MVC, nou, versie 5 zegt het al een beetje, het is ondertussen al redelijk volwassen, maar er valt nog genoeg aan te verbeteren. Dus waar gaan we het over hebben? Nou, OneASP.NET. Kreet kennen jullie misschien al, maar hij wordt al jaren geroepen door Scott Henselman en zijn collega's. Maar we zien er steeds meer van. Dus ik ga er niet veel tijd aan besteden, maar ik ga het er toch nog even over hebben. En dan eens een diep stukje. Owen en Katana. Open Web Interface voor .NET en de implementatie. En dan denk je misschien, ja, wat moet ik daarmee? Dat is way, way deep down. Maar je ziet dat steeds meer daarbovenop gebouwd is. Dus misschien merk je het in dagelijks gebruik nog niet zo, maar je krijgt er steeds meer mee te maken in de toekomst. Een stukje identity management. Van, hebben we in het verleden ook al vaker vernieuwd gezien. Nou, er is weer een nieuwe versie, kan nog meer, is op Owen gebouwd. Dus daar komt dat stukje Owen-kennis gelijk alweer van toepassing. Web API, versie 2 ondertussen, of 2.1 eigenlijk al om helemaal bij te zijn, is ook weer het nodige aan verbeterd. Nog niet zo volwassen als MVC, het is pas versie 2, nog geen versie 5. Maar ook al zeer bruikbaar, toch weer wat leuke nieuwe dingen toegevoegd. Tooling is een hoop aan verbeterd, scaffolding gaan we wat van zien. En het laatste waar ik het over ga hebben is het gebruik van Twitter Bootstrap als CSS framework, wat tegenwoordig in de nieuwe template standaard is. Wat best handig, want in het verleden was het van oké, nieuw project. En het eerste wat ik weggooide was die CSS-file om te vervangen door Twitter Bootstrap of iets vergelijkbaars. Hoef ik nu niet meer te doen. Maar eerst OneASP.NET. De kreet is al langer bekend. Van ja, één ASP.NET en daar hebben we webforms, webpages enzovoort, Signaler, noem maar. En dat zit allemaal op diezelfde basis en dat moet allemaal goed samenwerken. Nou was dat in het verleden best wel zo, dat werkte best wel redelijk goed samen. Je kon een project maken waar je webforms gebruikte en MVC aan toevoegen en Web API aan toevoegen en Signaler gebruiken bijvoorbeeld. Maar het was allemaal lastig. Je moest in de web.config van alles toevoegen en dingen. En ja, het begon eigenlijk hier. Je zat in Visual Studio en ik wil een nieuw project maken. En in de oude versie stond daar een waslijst met dingen. Wat wil je? Webforms. Nou, klinkt goed. Wat wil je? MVC. Klinkt ook goed. Oh, maar ik wil alle twee en ik wil er ook nog wat Web API bij. Ja, nee, dat kan niet. Moet kiezen. En dan kan je later dat andere er wel in gaan harken. Nou, al die keuzes zijn weg en er staat nu nog maar één ding. Een ASP.NET applicatie. Als je daarvoor kiest, dan kom je in dit scherm. Nou, wat voor soort? Wat wil je? Nou, hier zeg ik MVC. Doe maar een MVC applicatie. Maar wat interessant is, hieronder staan een paar van die checkboxes. MVC staat hier nu aan. Maar ik kan hier gewoon Web API en Webforms aanzetten. En dan maakt hij een project, wat een MVC-project is, maar wat direct ondersteuning voor Webforms en Web API heeft. Of ik kan zeggen van, nou maak maar een single page application. Krijg je MVC, er zit wat Signaler bij, er zit Web API bij en al dat soort dingen. En dit is uitbreidbaar. Er is een siteproject lopend, wat SiteWaffle heet. Mooie naam. En met SiteWaffle kan je allemaal templates laden die hier beschikbaar komen. Ze zijn veel makkelijker te maken dan Visual Studio templates. Dus makkelijk uitbreidbaar. Je kan er al diverse downloaden voor Angular, voor Durendal, voor Signaler, dat soort dingen. Maar deze krijg je zo uit de box. Hier staat ook gelijk van wat wil ik met security? Wil ik geen security? Wil ik individual accounts, waar we straks over gaan praten. Wil ik Windows security, dat soort dingen. Kan ik hier configureren en hij genereert weer de goede code. Nou, maakt het een stuk makkelijker om een heel nieuw project te maken en diverse stukjes te combineren. In plaats van dat je één soort hebt en dan de rest er maar bij moet zien te krijgen. En zo zien we dat dat OneASP.NET, wat eigenlijk al veel langer geroepen wordt, toch steeds meer vorm begint te krijgen en steeds duidelijker wordt. dat dat er is, ondanks dat het technisch al veel langer zo was. Nou, dat is een klein stukje tooling. We maken niet zo heel vaak nieuwe projecten, ja, voor demo's en voor testjes, maar als het om echt werk gaat, dan maak je een paar keer per jaar misschien een nieuw project en dan werk je daaraan. Dus wat je daarbinnen kan doen is eigenlijk veel belangrijker. Nou, een van de nieuwe dingen waaraan gewerkt wordt binnen Microsoft is OWIN. OWIN is de Open Web Interface voor .NET. Dat is een standaard, papier. En die beschrijft eigenlijk in hele simpele termen wat een webstack kan doen. En dat is helemaal niet van er zit van alles in en zo. Nee, het is heel simpel. Er komt een request binnen, daar kan je bepaalde dingen in vinden en je stuurt de respons terug. En wat daartussen allemaal gebeurt, ja, dat boeit die hele OWIN-standaard eigenlijk niet zo. Nou, OWIN is alleen maar een standaard, papier, daar heb je niet zoveel aan. Dus nou willen we dat ook nog uit kunnen gaan voeren. Dat is Katana. Maar Katana is maar één implementatie van OWIN. Als je naar Nancy gaat, een open source webstack, vind je ook een implementatie van Katana. Van OWIN. Als je naar Katana kijkt, vind je er eigenlijk zelfs twee. Er is er één implementatie gebaseerd op SystemWeb, waarbij je dus een referentie naar SystemWeb hebt en alles wat daarbij komt kijken, die hele grote bak met DLL's. Er is een andere, die gebruikt een HTTP listener. Heel licht gewicht, je hebt heel weinig referentie nodig, kan je overal gebruiken. Kan je zelf hosten in een console-applicatie. Nou, waarom is dat zo interessant? Eigenlijk omdat het zo heel weinig specificeert. Het specificeert de pijplijn, wat je daarin kan vinden, hoe je met een request omgaat en hoe je een respons terug kan schrijven, maar niet wat daarin zit. En als je naar SystemWeb kijkt en alles wat je bijvoorbeeld in WebForms host, dan zie je van nou, je hebt een pijplijn en daar worden sessies in gemanaged, zodat je session state op de server kan gebruiken. En daar zit authenticatie in en van alles en nog wat. En misschien heb je dat helemaal niet nodig. Nou, je kan het allemaal uitzetten, maar het is lastig. OWIN werkt precies de andere kant op. Die zegt van je krijgt niks en alles wat je wil hebben, kan je toevoegen. Nou, hoe ziet zoiets eruit? Ik heb een klein projectje hier met wat OWIN-code. Een Katana-host. Dus dit is met Katana gemaakt. Met de HTTP-listener. Nou, als je hier naar de referenties kijkt, zie je bijna niks. Een zwikje Microsoft OWIN-dingen, een paar OWIN-dingen en System en System Core. Geen System.web. Niks van die hele grote DLL met al die dingen erin. Mag je best gebruiken als je wil, maar het hoeft niet. Dus wat dat betreft is het heel licht. Hoe host je dit? Nou, dit is gewoon een kleine console-applicatie. En daar is mijn start-up code. Ik zeg waar wil ik gaan luisteren, op welke URL? Localhost port 8081. En start maar een webapp. Hier zo, webapp.start. Ga maar daar luisteren. En als ik die run, dan start er een kleine console-applicatie. Ja, ik luister op port 8081. Dus even een nieuwe browser starten. We hoeven niet naar Google. Localhost 8081. En als ik daar naartoe ga, zie ik een lijst van files. Dit zijn toevallig de files die in mijn bin directory staan. Hoe komt dat? Nou, dat doet hij niet automatisch. In die startup class heb ik wat toegevoegd. Je krijgt daar een IAP builder binnen die je kan configureren. En het eerste wat ik gezegd heb is use file server. Dat is een van de componentjes die je in die hele OWIN pipeline kan pluggen. En omdat ik die als eerste toegevoegd heb, dan begint die eigenlijk default met, nou, als ik niks specifieks heb, dan ga ik gewoon de files die er staan laten zien. Ik heb ook gezegd van gebruik maar een andere use welcome page met de URL /welcome. Als ik terug ga hier naartoe en ik tik /welcome in, dan ga ik daar naartoe. Dan krijg je een standaard welcome page. Zit gewoon in de doos, heb ik niks aan geprogrammeerd. Maar zo makkelijk is het wel toe te voegen. Stel nou dat ik zomaar wat willekeurigs intik. Ik kom zo terug op die andere handler die ertussen zit, maar ik heb een generieke handler van dump mijn request maar gemaakt. Dus als ik terug ga en ik zeg hier, doe maar iets, bla of zo, dan dumpt hij letterlijk mijn request. Nou, dan zie je wat daar allemaal in zit. Request path, er zit de standaard response code bij. Dit was een HTTP GET met HTTP 1.1 enzovoort, OWIN versie 1. Als je hier verder in duikt, je ziet dat sommige van deze dingen zijn gewoon andere dictionaries. Dus daar zit nog veel meer data in. Sommige zijn weer objecten met functies die je aan kan roepen. Het is maar een hele simpele dump. Maar daarmee ga je werken. Nou, wat kan je daar bijvoorbeeld mee doen? Een respons schrijven. En dat doe ik hier. Use handler async met een request response en eventueel de volgende handler. En ik zeg hier simpel als de request slash Owen is. Nou, doe dan maar een statuscode 302 en redirect. En redirect maar naar owen.org. Dus als ik dit verander in Owen, dan gaat hij redirecten. En ik heb geen internetverbinding. Kunnen we die tot stand krijgen hier? Wat is de key hiervoor? Weet ik niet. World Forum. Nee. Can't connect. Nou, nog één keer proberen. Anders gaan we het gewoon zonder internet doen. Nu doet hij het wel. Dus gaan we nog een keer proberen. Owen. En nu redirect die keurig naar de Owen site. Nou, hier vind je allerlei documentatie. Hier vind je meer link over wat Microsoft met Katana doet en zo. Het is maar een hele simpele demo van hoe je een simpele console applicatie kan maken en daar je eigen HTTP requests in wil doen. Wil je meer weten over Owen? Alex Tisse doet vanmiddag een hele sessie specifiek over Owen en Katana en wat je daar allemaal mee kan doen. Voor gewoon webontwikkeling hoef je er eigenlijk op dit moment nog niet zo heel veel van te weten. Het wordt gebruikt voor nieuwe componenten die gemaakt worden. Pipeline dingen, zoals identity management, wat we zo direct zullen zien. Web API, self-hosting wordt hiermee gedaan. Signaler wordt hiermee gedaan. Gewoon webforms, MVC, dat soort dingen, gebruikt op dit moment geen Owen. Misschien gaat dat komen in de toekomst, misschien niet. Het zijn flinke veranderingen. Het is niet dat je zegt, van, nou, ik pak ASP.NET MVC, wat helemaal op System Web gebaseerd is, en ik bouw dat eventjes om naar Owen. En weet ook niet of dat heel veel toevoegt om dat direct te doen. Maar voor nieuwe dingen zal je zien dat dit steeds belangrijker wordt. Dus alles wat je hierover opsteekt, helpt om nieuwe ontwikkelingen in ASP.NET te begrijpen en daar zelf ook in te haken. Dus dat is Owen. En dat was de demo. Nou, het andere stukje wat we toegevoegd hebben is een nieuwe versie van identity management. Vroeger in het begin hadden we twee vormen. Je kon zeggen van nou, we doen forms authentication. Gebruiker tikt een gebruikersnaam en wachtwoord in en we valideren dat tegen een eigen databaseje. Of we hadden integrated Windows authentication, waar het gewoon een kwestie was van nou, de Windows gebruiker, die credential sturen we door naar de server en zolang dat bekend is, dan is het een bekende gebruiker en kan hij wat hij wil doen, doen. Ja, dat is leuk. En dat werkte toen we eigenlijk in een wereld zaten waar we voornamelijk binnen een enterprise en een Active Directory bezig waren. Maar zodra je daar buiten kwam was het van, ja oké, je kan alleen maar Forms Authentication gebruiken en je moet alles zelf regelen. Nou hebben we de afgelopen jaren natuurlijk genoeg gevalletjes gehad waar grote websites gehackt werden en duizenden, tienduizenden of nog veel meer gebruikersnamen en wachtwoorden bekend werden. Gelekt op het internet en mensen waren niet blij. Nou, al die bedrijven deden natuurlijk alle goede dingen. Die wachtwoorden werden geëncrypt en gehashed en zo. En wat bleek nou? Die encryptie stelde niet zo heel veel voor. Dat was meestal zo te breken. Slechte PR voor bedrijven. Als ik een grote website run, dan wil ik niet dat mijn naam in de krant komt te staan met ik heb een miljoen wachtwoorden gelekt. Dus als ik dat helemaal uit kon besteden, des te beter. Want eigenlijk wil ik helemaal niks doen om authenticatie te doen. Autorisatie ja, maar authenticatie niet. authenticatie is gewoon van, ja, wie is de gebruiker? Is hij wie die zegt dat hij is? Autorisatie is dan het deel van, ja, wat mag die eigenlijk? Nou, dat ligt in mijn applicatie, dat wil ik zelf doen. Maar wie die is en zo, laat het maar een ander over. Nou, stel dat je een applicatie maakt op het internet. Bijna iedereen heeft wel een Facebook of een Google of een Microsoft account. Dus is het veel handiger om daarop in te haken. Kunnen ze gewoon met Google of Microsoft of Facebook of LinkedIn of wat dan ook, Twitter, aanmelden. Je kan ze de keus geven. En je hoeft hun username en wachtwoord daar nooit te zien. Dat laat je helemaal buiten de deur. Loop je ook geen risico. En dat maakt het hele leven veel makkelijker. Nou, daarnaast hebben ze organizational accounts toegevoegd. Dat is een soort Active Directory, maar dan in de cloud. Azure Active Directory Services. En dan kan je zeggen van, nou, oké, die Active Directory Services in Azure, die gaan naar verschillende domeins, naar verschillende bedrijven. En de gebruikers daarvan die bepaalde rollen hebben en zo, die laat ik toe. Kan je dat ook weer veel makkelijker aggregeren als je, ja, business-to-business software maakt. Individual accounts is meer business-to-consumer stijl software. Nou, hoe voeg je dat toe? Best makkelijk eigenlijk. Ik heb een ander projectje. Sluit de Katana even af. We gaan naar een standaard MVC 5 projectje. En als ik die run, kan ik inloggen. Tenminste, dat hoop ik. En het zou leuk zijn als mijn appje ook reageert. Het liefst vandaag. Loading, loading, loading. Localhost is ver weg, geloof ik. Loading symbols. Duurt wel heel lang. Daar is hij. Nou, ik ben al ingelogd. Laten we even uitloggen. In het standaard template heb je zo'n mooie login knop daar. En als je een MVC 5 applicatie runt, krijg je dit scherm. Ja, ik kan nog steeds gewoon met mijn username, paswoord registreren bij deze site en dan wordt het in een eigen database opgeslagen en moet ik dat allemaal zelf managen. Maar ik kan ook met externe accounts gaan werken. Nou, dan komt dat hier aan de rechterkant waar nu Use Another Service to Login staat. Staat nu nog niks. Laten we dat eens toevoegen. We stoppen hem. In dit project, in de app start, vind je een file startup.out. Daar wordt in principe de start-authenticatie gedaan. En onderaan zie je daar Use Google Authentication. Als we die aanzetten, dat is namelijk de makkelijkste van allemaal, dan kunnen we met Google gaan werken. Als ik nu weer inlog, dan, en hopelijk start hij deze keer wat sneller, ja. Ik ga weer naar login. Dan zie je dat hier zo een grote knop Google staat. Nou, hoef ik helemaal niks aan te configureren. Ik klik erop. Hij vraagt van, nou oké, ik was al bij Google ingelogd, dus hij gaat niet eens vragen van wat is mijn Google username wachtwoord. We willen hem wel lokaal kennen, dus met wat voor gebruikersnaam. Nou, mijn naam is prima, registreer. En ik ben nu met Google ingelogd. Pak ik die URL en ga ik zeg naar Internet Explorer. Waar ik niet met Google ingelogd ben. Paste is moeilijk. Daar komt hij. Log in, Google. En dan begint hij van, nou ja, sign in met je Google account. Dus. En zoals je aan de URL kan zien, ik zit niet meer op mijn eigen site. Ik zit nu gewoon op de Google site. Dus ik kan nu inloggen, ik word terug geredirect. En ja, het hele login gedeelte heb ik uitbesteed. Dat is heel makkelijk. Google is echt van, oké, je zet Use Google Authentication aan en die knop verschijnt en je hoeft niks te configureren. Ik heb niks van tevoren bij Google geregistreerd. Het werkt gewoon. Facebook is iets lastiger. Daar moeten we heel veel voor gaan doen. Laten we eens even naar Facebook gaan. Ik was al ingelogd, dat is makkelijk. Manage apps. Ik heb al de Create app gedaan, maar manage apps. Ik heb hier een kleine test app gemaakt. En je ziet, die heeft hier een app ID en een secret. Ik zal domme doen, ik ga nu gewoon show doen. Hij staat ook in de code, dus ik kan hem toch zien. Kijk. Die moet je dus heel erg geheim houden. Niet doorvertellen. Nou, ik zal straks op reset drukken. Dan is deze weg. Die twee heb je nodig. Als we nou terug gaan naar de code. En ik zet... moet die wel even niet runnen. Zo. Dan zie je hier de app-ID en hier staat die secret in. Daarom zei ik al, het staat toch al in de code, dus je kan het toch zo zien. Moet ik nog één dingetje doen? Ik moet in de details, in de settings, moet ik toegeven waar het over gaat. Nou, ik heb hier al toegevoegd, het gaat om een website met deze URL. En met dat stukje kan ik Facebook gaan gebruiken. Dus als ik nu zo weer probeer in te loggen. Eerst even uitloggen. Log in. Dan staat er nu Google en Facebook. Google, Facebook. Nou, ik was bij Facebook al ingelogd, dus ik krijg geen extra waarschuwingen. Het is meer van, oké, dit is een nieuwe gebruiker. Hij ziet van, het is nu een gebruiker die voor het eerst via Facebook inlogt. Wat voor gebruikersnaam wil ik hebben? Nou, ik vind het best. Registreer maar. En nu ben ik met die account ingelogd. Zo kan je er nog een rijtje toevoegen van je ziet hier voor Twitter, je ziet hier voor Microsoft accounts. Er zijn nog veel meer van dit soort providers gemaakt voor LinkedIn. Die zitten niet standaard in het template, daar moet je even NuGet package voor toevoegen. Maar dan kan je met LinkedIn, met Dropbox, noem maar op, veel van dit soort grote bedrijven hebben services die dit mogelijk maken. En die kan je allemaal gaan gebruiken. En de meeste zijn zo makkelijk als één aanroep met een key en een secret toevoegen en het werkt. Nou is dat best leuk. Maar de allereerste keer dat ik dat met Google deed, die dialoog kreeg ik nu niet omdat ik al eerder ingelost had, maar kreeg ik dit dialoog van die applicatie, ja, localhost omdat dat toevallig de URL was, maar die wil informatie delen. En die wil onder andere het e-mailadres delen en nog wat meer basisinformatie. Met Facebook kreeg ik een iets andere dialoog, maar dat kwam ruwweg op hetzelfde neer. Alleen Facebook zei niks over e-mails. Wat je precies terugkrijgt van die services ligt eraan. Ze doen allemaal wat anders. De ene geeft alleen maar wat een naam weer, de andere geeft e-mailadres een naam. Ze geven allemaal een of andere unieke identifier waar je ze aan kan herkennen. Nou, stel nou dat je zegt van ja, dat e-mailadres is best handig, dat wil ik hebben. Dan kan je dat op gaan vragen. Nou, Google geeft het standaard. Voor Facebook moest ik wat extra's doen. Voor Facebook moest je zeggen van nou, ik wil hier aan de scope, voor die Facebook authentication, wil ik e-mail toevoegen. Door dat toe te voegen zeg ik tegen Facebook, ik wil behalve de gebruikers inlog weten, is een unique identifier, dus niet zijn username password, maar gewoon een unieke Facebook identifier, wil ik ook zijn e-mail krijgen. Nou, Facebook vraagt daarom van mag die gebruiker dat? En als je op ja klikt, dan wordt dat doorgegeven. Dan moet je het nog even te pakken zien te krijgen, want nou, het zit nu in de claims die je terugkrijgt van die andere provider, maar je moet er ook nog bij kunnen. De magie voor wat er allemaal gebeurt zit in de account controller. Als we daarin kijken, zie je dat er een hoop functies staan. De drie waar het om gaat zijn de external login. External login met een provider return URL, de callback en de confirmation. Nou, in de callback kan je aan de externe gegevens komen. Even kijken, het goede stukje erbij pakken. Dat was niet wat ik wou doen. Ik wou dit doen. Dat maakt het niet leesbaarder. Laten we het maar zo doen. Je ziet hier dat ik de external identity opvraag. Dit is eigenlijk de redirect terug van de andere site. En daar kan ik opvragen van nou geef me alle gegevens maar. En dan zeg ik van nou we hebben een external identity. En zoek maar iets met de claim type e-mail. Hoeft er niet te zijn. Het is niet gegarandeerd, ondanks dat ik het vraag aan alle providers of ik het ook echt krijg. Maar bij Facebook en bij Google krijg ik het. Dus in dit geval krijg ik een e-mail en ja, kan ik hem bewaren. Ik kan hier zeggen van nou, print hem maar. Ik kan hier, kan ik ook zeggen van nou, we hebben hier de gebruiker waar het om gaat. Dus kan ik het toevoegen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, als die niet runt. Binnen de case, user.email is de e-mail die ik opgegeven heb. En met de user manager kunnen we hem dan weer bewaren. Wat is update async van de user. En dan moeten we dat wel awaiten. Dus nu is het eigenlijk elke keer als ik inlog, dan bewaart de applicatie de huidige e-mail bij de gebruiker lokaal en kan ik daar wat mee doen. Nou, als ik hem nog een keer run, kunnen we dat ook zien. Ik moet eerst opnieuw inloggen. Ik log weer in met Google. Nou, daar hangt uiteraard mijn Google e-mail account aan. Dat duurt lang. Of ik log niet in met Google. Ik heb wifi-verbinding nog, maar... Opnieuw proberen. Ja, Facebook dan. Facebook lukt wel. Dus ik ben met Facebook ingelogd. Nou, wat is er nou achter de schermen gebeurd? Al die data moet ergens bewaard worden. Er zit een database, die is hier niet zichtbaar, maar die wordt in App Data bewaard. Uiteraard gaat dat gewoon met een connection string uit de webconfig, dus die kan ik ook ergens anders opslaan. Daar is een tabel ASP.NET-Users. En als we daarnaar kijken, dan zie je dat er zijn twee gebruikers, want ik ben met twee verschillende accounts, mijn Facebook-account en mijn Google-account ingelogd. Die hebben unieke ID's. Ergens zit hier allemaal wat data. Maar dan zie je hier van, nou, de e-mail-account van mij die aan mijn Facebook-account hangt. Met Google ben ik niet opnieuw ingelogd, dat wou niet, daarom is deze nog nul. En zo krijg ik die informatie en... Ja. Of dat bij allemaal lukt is een tweede, maar... Bij de meeste werkt dit. En je kan ook nog meer informatie vragen. Het is maar net wat ze bieden. Er is een hele rij van standaard claims die je hier kan gebruiken. Over het algemeen is het wel zo van je moet niet meer gaan vragen dan je nodig hebt. Als iemand met Facebook probeert in te loggen op je site en ze zien daar een hele claimlijst van wat jij allemaal wil hebben. Je wil toegang hebben om op hun wall te posten en je wil al hun friends kunnen zien en kunnen managen, dan heb je kans dat mensen denken van, wil ik dat wel? Ik ga naar Stack Overflow bijvoorbeeld, die hebben helemaal geen nut voor dat soort dingen, vind ik. Ja, dan heb je grote kans dat mensen dan gewoon niet op je site in gaan loggen. Dus het is zinnig om dat een beetje te beperken. Maar het is heel makkelijk in het gebruik. Nou, één dingetje wat ik nog niet heb laten zien is, hoe voeg je dit toe? Stel het allereerste stukje. Maak een nieuw project. Maak een webapplicatie. Als je naar Change Authentication gaat, dan zie je hier dat lijstje van authenticaties. Wat ik gedaan had, was individual user accounts. En dan krijg je automatisch die Google opties en zo. No authentication is, ja, logisch, geen security. Windows authentication is gewoon integrated. En organizational accounts ga je tegen Active Directory in Azure, Active Directory Federation Services werken. Maar dat gaan we nu niet doen. En die weer weg. Dus makkelijk en ook heel uitbreidbaar, zoals ik al zei. Nou, demo hebben we al gehad. Web API. RESTful services vanuit, of ja, RESTful, hoe RESTful je ze ook wil maken, maar met ASP.NET. Is heel makkelijk. Kon eigenlijk al verschrikkelijk veel met versie 1. Het was niet zoals wel vaker bij Microsoft het geval is, dat versie 1 is een leuk prototype en versie 2 is behoorlijk bruikbaar en versie 3 is pas het echte product. Nee, hier was versie 1 gelijk een heel goed bruikbaar product. Maar er waren wat dingen moeilijk. Het gebruikte routing, net als ASP.NET MVC. En ja, je moest in een config-sectie moest je een routetable vullen en dat was soms best wel wat lastig. Hetzelfde probleem heb je overigens met gewoon MVC-applicaties. Dat is niet specifiek voor Web API. Dus wat ze nou toegevoegd hebben is attribute-based routing. Die kan attributen toevoegen op functies en zo dingen gaan routeren. Wat het veel makkelijker maakt om ja, een hele specifieke route te maken die naar één punt gaat. Nou, wat is een voorbeeld daarvan? Ik heb mijn project gesloten. Gaan we weer even openen. Ik heb daar een paar Web API controllers in zitten. Ik gebruik wat Norvind data. Zit in de API folder en je ziet ik heb een customers controller die precies doet wat je verwacht. Klantgegevens teruggeven. En ik heb een orders controller die precies doet wat je daarvan verwacht. Ordergegevens teruggeven. Dus als ik die run en ik vraag bijvoorbeeld customers op, API/customers, krijg ik een lijst van klanten, als hij wakker wordt, daar is hij. En ik kan een specifieke opvragen, krijg één klant, niks bijzonders. Maar wat is nou heel gebruikelijk in RESTful termen? Van stel dat ik van deze klant de orders wil hebben, ja, dan wil ik zoiets kunnen doen, /orders. Geef me voor die klant de orders op. En niet iets in de trend van ga naar alle orders. Daar zijn ze allemaal. En hier te gaan zeggen van ja, filter alleen maar de orders voor een specifieke klant uit. Het kan, maar het is een minder logische URL. Nou, wat ik kan doen is zeggen van de oude manier om het te doen. Je gaat naar de Web API config. Hier staat de route table. Van, nou, er staat één standaard route in. En hier routes aan toe gaan voegen. Zeggen van ja, maar als je API /customer/customer ID/orders opvraagt enzovoort. En dan moet je die in de goede order. En dan moet je zorgen dat dat naar de goede controller gaat. Het is veel makkelijker als je dat gewoon in de controller kan doen. Dus als ik naar mijn orders controller ga, dat ik gewoon zeg van ja, maar ik heb hier een functie die dat voor mij doet. Hij gaat orders ophalen, zoekt voor een bepaalde customer ID. Nou, nu kan ik gewoon zeggen, oké, die is bereikbaar via de specifieke route. En datzelfde kan ik doen met nog meer parameters. Dus, hier zeg ik van, ik heb een route met /API/customers, dan met de customer ID en daarbinnen /order met de order ID. Geef maar één specifieke order voor die klant. Dus nu, als we even teruggaan, moet dit werken. Nu heb ik alle orders voor Halfkey. En hier staat ergens een order ID in. Waar is die? Daar zo. Nu kan ik ook zeggen, van ja, geef maar een specifieke order op. Maar als ik een andere order probeer, ik hoop dat die niet bestaat, nee, dan misschien is het wel een bestaande order. Maar als het van een andere klant is, krijg ik hem toch niet te zien. Nou, was best te doen in die route table, maar zodra je er meerdere van dit soort routes ging krijgen, dan was het best lastig om al die routes goed te krijgen. Je moest ze in de goede volgorde zetten, want de eerste route die matcht, wordt gebruikt. Ja, en als je er een hoop hebt, kan dat best wel eens lastig worden. En dan moest je echt je routes gaan testen, van nou, komt een bepaalde URL wel in de goede controller en actiemethod terecht en zo. En dat kon best wel lastig worden. Dit maakt het veel makkelijker. Ik gebruik dit zelf voornamelijk met Web API dingen, maar het werkt ook gewoon met ASP.NET MVC. Je kan ook gewoon naar een MVC controller gaan en daar een route attribuut zetten. Je kan ze ook combineren. Je kan een route attribuut kan je op een controller zetten. Ik heb het nu gewoon op één specifieke functie gezet voor een hele specifieke route. Je kan het wat algemener maken. Je kan het heel precies doen en Ja, dan kan je zelf zeggen van nou, oké, ik ga die standaard route ga ik hier gewoon weggooien. Die wil ik helemaal niet gebruiken. Kan je in de route definition ook de HTTP verbs opgeven, wordt er gevraagd. De verbs niet. De verbs komen binnen. Van je doet een HTTP get of een HTTP post. Daar kan je op filteren. Je kan filters meegeven. Je kan ook in je controller gewoon op een actiemethod bijvoorbeeld zeggen van dit is alleen een HTTP get als er dan een post naartoe gedaan wordt. Ja, kun je een apart attribuut. Er zijn meerdere manieren om dat te bereiken. Nou, dat is attribute-based routing. Maakt het leven een stuk makkelijker om iets wat makkelijk moest zijn, wat maar af en toe toch wat moeilijker was, te doen. Het volgende wat ze toegevoegd hebben is cross-origin resource sharing. Cross-origin resource sharing betekent in principe van ik heb een webapplicatie die van server A komt en die probeert een API call naar server B te doen. Dan zeg je van ja, maar dat moet toch gewoon kunnen op het web? Ik laat toch veel vaker data van diverse dingen. Ik heb toch mijn webapplicatie, die laat toch jQuery niet van mijn eigen site, maar van de Google CDN. Dat is een andere site. Ja, met een script tag mag dat. Een script tag mag dat en daarmee kan je scripts van een andere pagina laden en uitvoeren. En dat is de truc die al jaren gebruikt wordt en die ze JSONP noemen. Maar daarmee kan je maar heel weinig. Je kan een get doen. Andere HTTP verbs zijn er al niet, want ja, een script tag doet gewoon een get en voert dat uit. Ander probleem met JSONP is foutafhandeling of het gebrek aan. Stel dat die server geen 200 status teruggeeft, maar een 400, of een, ja, 400 status dat je eerst in moet loggen. Ja, een script element geeft je geen callbacks. Het is wat het is en het runt of het runt niet. Dus dat is heel beperkt en werkt wel tot op zekere hoogte, maar niet zo heel veel. De foutmelding die je krijgt is ook vrij beperkt. Laten we eens even kijken. Ik heb hier die web API in zitten. Even stoppen en met Ctrl+F5 runnen. Dan kan ik ook nog een tweede projectje runnen. Ik heb hier een ander projectje, Course Client, en die is doodsimpel. Ik heb een knop en een elementje, een pre-elementje om het resultaat te tonen. En ik heb wat jQuery code. Als ik op de knop klik, gaat die gewoon naar die customers API die we net gezien hebben, de web API. Vraagt een bepaalde klant op en laat het resultaat zien. Of als het fout gaat, wat het resultaat daarvan is. Nou, laten we die eens in de browser openen. En op de knop klikken. Dit is het resultaat wat we krijgen. Wat is hier mis? Ja, ik weet het niet. Ready state 0, status 0, status text error. Er is iets fout. Wat gebeurt er als we naar de network tooling gaan kijken? Cancelled. Wat er achter de schermen gebeurt is dat het request gaat naar de andere server. De server stuurt de respons terug, maar de browser cancelt de respons. En in de console kunnen we ook een beetje zien waarom. Hij zegt hier, there is no access control allow origin header present in de respons. Dus als ik dit op wil lossen, hoef ik niet zoveel aan mijn client te doen. Mijn client die doet gewoon wat, dat request is echt naar de andere server gegaan, er is echt een respons teruggekomen en de browser heeft daarna de respons weggegooid. Nou, deze header moet present zijn. Dit is trouwens het simpel geval wat ze in-flight cores noemen. Je hebt twee modellen, in-flight en pre-flighted. In-flight is voor simpele gets en voor een paar posts mogelijk. En pre-flighted voor alle anderen. Bij in-flight gaat het request naar de server, de respons komt terug en dan wordt er gekeken of het goed was. Bij pre-flighted wordt er eerst een options request naar de andere kant gedaan. Daar wordt naar de headers gekeken van, en als die goed zijn, die de benodigde permissies bevatten, dan gaat het echte request pas. Dus dat is wat complexer, wat meer overhead. Gelukkig wordt die permissie gecached, dus wordt niet elke keer een extra request gedaan. Het is alleen de eerste keer en als de permissie expired is, wordt dat opnieuw gedaan. Maar ja, dit moeten we werkend krijgen. Ik zei het al, ik hoef niks aan mijn client te veranderen, want dit is puur een server-side ding. Ik moet twee dingen doen. Nou, eigenlijk drie, maar het eerste heb ik al gedaan. Ik moet de Core's NuGet package toevoegen. Het zit er standaard niet in, die moet je even toevoegen. Daarnaast moet je naar de controller gaan en moet je zeggen van deze gaan we enablen voor Core's, voor cross-origin. Ja, tuurlijk.
Waarom is dit een cross-origin?
Ander poortnummer. En een ander poortnummer is genoeg om te zeggen van dat is een andere host. Hetzelfde met subdomains en zo. Alles wat niet van www.mindsite.nl is wat anders dan mindsite.nl of demos.mindsite.nl of mindsite.nl dubbele punt 8080 of zo. Ze zijn daar vrij strikt in wat cross-origin gezien wordt. Nou, het eerste was dus het NuGet package toevoegen, wat ik al had. Het tweede is enable cores op de controller. Ik doe het hier heel simpel. Ik voeg ster in. Je kan een paar verschillende dingen doen. Van welke origins? Nou, ster betekent iedereen. Ik kan hier ook een specifieke origin zetten. Van http://mindsite.com of zo. Dan mag ik alleen van mindsite die cross-origin doen. Welke headers toegestaan zijn? Van, ik kan custom headers opgeven, maar sommige mogen wel, sommige niet. Nou, ik doe weer ster, makkelijk, alles. En welke methods mogen? Ik kan zeggen van ja, je mag alleen maar een get doen en geen put of post. Of je mag een get doen en een put, maar geen post bijvoorbeeld en geen delete om data te verwijderen. Heb ik ook weer een ster, dus lekker kort door de bocht. Dan moet ik nog één dingetje doen, want enable cores op zich doet niet genoeg. Dan moet ik ook nog in de configuratie zeggen dat cores enabled wordt. Als ik dat nu ook aanzet en ik run dit weer, dan moet mijn request wel werken. Dus als ik nu op load customers klik, dan zien we daar alle klanten. Dus ja, het is een hele kleine wijziging op je server, maar het betekent dat je in één keer veel meer kan. En hiermee wordt het veel makkelijker om te zeggen van ja, ik heb gewoon één server waar al mijn API calls in zitten. Ik heb een andere server waar mijn website in zit. Ik hoef me geen zorgen te maken over dit soort cross-origin problemen. Wel iets om rekening mee te houden. Cross-origin request sourcing werkt heel goed met moderne browsers. Maar met IE 8 en 9 had Microsoft een soort halve implementatie gedaan. Waar het wel werkt voor GET requests, maar niet voor put, post, delete en andere requests. En nou, IE7 mocht iemand daar nog tegenaan lopen, daar werkt het helemaal nog niet. Maar met alle moderne browsers werkt dit perfect. Introduceer je niet een beveiligingsrisico, is de vraag. Cores is er om beveiligingsrisico's te voorkomen. En standaard staat het dicht, dus is er geen risico. Jij gaat nu dingen openzetten. Introduceert dat een risico? Ja, als je het, zoals wat ik nu deed, gewoon met ster openzet, alles wijd open. Zeker deze web API, die had delete opties, kan iedereen die bij die URL kan in één keer mijn data gaan deleten. Ja, dat. Mits je die implementatie ondersteunt, maar mijn web API was standaard gegenereerd, dus die deed dat. Die gebruikte gewoon Entity Framework en die had direct de data gedelete. Dus ja, dat is een risico. In dat geval zou je misschien zeggen van ja, bepaalde domains mogen dat wel doen en andere domains mogen dat niet.
Hoe combineert het dan met het identity-verhaal dat je eerder gaf? Credentials meesturen naar de andere server?
Ja, dat heeft op zich niks met cores te maken. Maar je kan met een HTTP-request, een Ajax call, kan je een autorisatie-header meesturen. Met dat identity-verhaal zou je daar een claim mee sturen van ik claim dat mijn gebruikers ID, nou, zus en zo is die Google ID, waardoor je dat op de server op kan zoeken en zeggen van nou, oké, die ken ik. Die dingen zijn gesigned, dus je kan ervan uitgaan dat dat niet door iemand veranderd is. We hebben over het algemeen ook beperkte levensduur en zo. Op zich staat dat een beetje los van cores, van of dat nou naar dezelfde server gaat of niet, maakt daar niet zo heel veel voor uit. Ja? Terug naar de slide. Dus dat is Coarse. Een hele mooie toevoeging. Een andere die op zich al kon, maar is unit testing. Voorheen kon je gewoon in je web API kon je objectjes teruggeven. En je kon zeggen van nou, ik geef een generieker HTTP response object terug. En daar kon je alle headers aan toevoegen en zo wat je wou, statuscodes zetten. Maar die waren best wel lastig te testen. Ik heb een jaar of zo terug heb ik een blogpost geschreven over hoe je dat goed moet unit testen. En dat is nog steeds een van de best gelezen blogposts die ik ooit geschreven heb. Je moest best een hoop setupwerk doen. Als je een HTTP response object wil maken, dan gebruik je het request om een HTTP response object te maken. Dat vereist bepaalde dingen die daarin zitten. Nou, moest je aardig wat code voor schrijven. Dat hebben ze veranderd door te zeggen van ja, je mag nog steeds gewoon een object teruggeven. Gaan we dat serialiseren. Je mag een HTTP response object teruggeven. Gaan we daarmee werken. Maar je kan ook een HTTP action result teruggeven. Of een object wat die interface implementeert. En daar maken we er een standaard setje van. Eentje voor oké, en eentje voor not found, en eentje voor created, en meer van dat soort dingen. En daar gaan we zelfs helperfuncties voor maken, die het heel makkelijk maken om die dingen te maken. Nou, dat betekent dat je in je web API code ja, vrij simpel daarmee kan werken. Maar dat je in je unit test geen zorgen over hoeft te maken van wat nou precies het responsobject is, maar je krijgt gewoon zo'n IHTTP action result en kan kijken van nou, is dat het type wat ik verwacht? Is dat een oké result met bepaalde data of niet? Nou, laten we eerst even naar de webcontroller kijken. Waar is mijn controller? De customers controller. Nee, die gaan we niet gebruiken. We gaan testable controller gebruiken. En een paar functies van, ik heb hier bijvoorbeeld gewoon een get customers, die returnt een enumerable van customers. Hij gebruikt allemaal async await. De reden dat ik deze gebruik en niet die orders en customers, is de orders en customers had ik standaard gegenereerd en die zijn heel erg gekoppeld aan entity framework. Als je hier naar orders controller kijkt, zie je dat het en hetzelfde is bij de customers controller, zie je het eerste wat hij doet is een Norvind context maken. Een entity framework context. Betekent dat dit soort code eigenlijk niet te testen is. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zo'n controller gepakt, gekopieerd. Alleen ik heb die Norvind context eruit gehaald en in een repository verstopt. En hier zo gebruik ik die customer repository. Achter de schermen doet hij niks bijzonders. Waar heb ik die? Customer repository. Had ik hem daarin gestopt? Nee? Nou, ik geloof dat ik hem goed verstopt heb. Ja. Daar is hij. Dan zie je dat achter de schermen, die customer repository, die gebruikt gewoon precies diezelfde entity framework, database context en zo, niks anders. Maar door die eruit te trekken heb ik hem wel mijn eerste stapje door hem testbaar te maken, want nu kan ik gewoon een fake versie introduceren. Nou, die get customer had ik al over, die returnt gewoon een enumerable van customers, maar een individuele customer, die is wat complexer, daar vraag ik een bepaalde, ja het kan best dat die niet gevonden wordt. Dus in plaats van dat ik een HTTP response message maken en daar de not found status code mee geeft, return ik gewoon not found. En als ik hem wel vind, doe ik een oké met de customer. Die wrapt hem in het goede objectje en stopt dat het terug gaat. Hetzelfde zie je hier zo bij het updaten. Kan ik een bad request teruggeven of een status code no content, omdat daar niks in zit. Nou, dat werkt. Sorry? Dit zijn allemaal bestaande methodes die ik met de templates gegenereerd heb. Het enige wat ik veranderd heb, zijn deze regels waar eerst een db. Nou, iets stond, heb ik veranderd in underscore repo. Dat is de enige verandering die ik in al die functies gedaan heb. Als ik even terug ga naar die customers controller en ik zoek daar de put. Dan zie je dezelfde van modelstaat is not valid, dan doet hij een bad request. Alleen zie je dat hij hier zo doet hij eventjes een entity framework, state modified zetten en save changes. En dat is in principe wat er in mijn repository zit. Nou, dat wil ik testen. Ik heb hier testcode. Gewoon standaard MS-test, niks X-unit of 1-unit of wat dan ook voor nodig had. Ik gebruik gewoon standaard MS-test. Een testje voor alle klanten. Nou, hier maak ik dus een dummy repository aan. Ik ga niet met het entity framework. Dit is gewoon een simpele in-memory collectie waar die tegen werkt. Ik maak mijn controller en ik roep gewoon get customers aan. Dit werkt allemaal heel mooi met async await en zo. Ondanks dat dit gewoon simpel MS-test is, begrijpt hij dat allemaal en al die tests die runnen. In het geval van zo'n test voor een enkele klant, zeg ik van nou get customers 1, die bestaat. Dan kijk ik van nou oké, is dat een oké content negotiated content result van customer? Zo ja, kijk ik of er ook echt de klant in zit die ik verwachtte enzovoort. Datzelfde heb ik hier voor die verschillende methods. Hier voor een klant die ik niet bestaat, nou, dan verwacht ik dat er een not found result in zijn terugkomt. Nou, die kan ik allemaal runnen. Run all. Ja, stop maar met debuggen. En moet ik eventjes mijn windowtje tevoorschijn halen. Zie je dat met ReSharper runt het allemaal goed. En als ik het met Visual Studio doe, runt het net zo goed. Maar die test, als ik dezezelfde met Web API 1 geschreven had, nou die eerste voor Get All Customers was net zo simpel geweest. Die anderen die hadden een stuk setup code van een regel of 10 gehad om ja, het request te faken. Als je het eenmaal weet, is het geen rocket science, maar voor je erachter bent hoe je dat precies moet doen, ben je even bezig. Of je gaat naar mijn blog posten, je bent er ook uit. Dus ja, dat maakt het leven wel heel simpel. Want ja, je wilt toch testen dat die publieke API werkt en doet wat je doet. Uiteindelijk is wat je in je web API doet, is wat je naar de buitenwereld publiceert. En of dat nou je eigen frontend applicatie is, of dat het misschien voor hele andere gebruikers is. Het is echt een grens van je applicatie. Dus het is iets waar je zeker moet weten dat het goed getest is en niet spontaan verandert. Nou, een stuk makkelijker. Iets anders wat ze voor een deel al hadden, maar verder toegevoegd hebben, is scaffolding. Als ik een web API controller wil maken, kan ik gewoon zeggen nieuw class, geef hem een naam, iets controller en drive van API controller en ga functies toevoegen. En als je zegt van ja, dat is leuk, maar ik wil met entity framework werken, dan kun je zeggen van ja, oké, dan moeten we een context erin stoppen en van alles gaan doen en zo. En dan ga je eigenlijk code schrijven die je steeds weer en weer schrijft. Ja, waarom zou je dat steeds weer schrijven? En hetzelfde met MVC, van ja, een area maken, controllers maken, views maken, om simpele forms over data dingen te maken. Het is niet zo moeilijk en het heeft niet zoveel zin om dat steeds weer te doen. Dus heel veel kunnen we daar nu heel snel mee genereren. Laten we die eens even sluiten. En terug naar dit projectje kunnen we zeggen van ja, ik wil een nieuwe controller toevoegen. Nou, als ik nu rechtsklik en zeg add, nieuw scaffolded item, dan zie ik dat hier een lijstje van items zijn. MVC dingen, nou ik wou een controller maken. Ja, een lege controller is niet zo spannend, maar laten we er eentje doen met views using entity framework. Hoe gaan we hem noemen? Nou, demo controller, use async. Een paar jaar geleden, als je mij gevraagd had van moet ik mijn controllers allemaal async maken, dan had ik gezegd van nou, waar werk je? Bij Google of bij aan de MSDN site of zo? Ja, doe maar. Maar voor een gemiddelde business-to-business applicatie, nou, de kans dat je zoveel gebruikers krijgt dat je daar nut van hebt, is niet zo groot en het is moeilijk. Maar maat async await en ja, zeker als je het zo kan genereren, is dat zo makkelijk. Dus ja, doe maar. Nou, wat willen we doen? Customers. Database context, nou die heb ik al, dus die herkent hij, maar anders kan je ook hier een nieuwe maken. En ik laat gewoon alles aanstaan. Generate views, reference script libraries enzovoort. Maar het belangrijkste is generate views. Hij gaat gelijk views voor me maken. Oké, en het gaat even ratelen. En het ratelt. En het ratelt. Gelukkig doe je dit geen 100 keer per dag. Maar je ziet, daar heb ik een demo-controller en hij heeft die context erin gestopt. En je ziet dat het allemaal keurig met async, task of action results, return view met await customers.sync lists enzovoort. Details. Best wel een hoop code, nog wat links naar als je wat extra dingen wil doen. Hij zet standaard het anti-forgery token erin. Dus het is misschien niet klaar voor productie, maar voor wat simpele forms over data entry werk ziet dit er best redelijk uit. Nou, als we hem zo runnen. En we gaan er naartoe. Is hij er al? Ja, naar demo. Waiting for localhost, daar is hij. Kijk. Het is misschien niet de mooiste tabel, misschien willen we dit nog wel een tikkeltje wijzigen, maar het werkt. Edit, het werkt. Kan wat intypen, save. En daar staat de region die ik ingetikt heb. Van wil ik deze deleten? Prima, weet je het zeker? Ja. Oeh. Oeps, voor een key violation. Nou, deze is niet zo mooi, maar het is op zich terecht, want die customer wordt ongetwijfeld gebruikt. Misschien had ik beter een nieuwe toe kunnen voegen en die deleten. Maar het werkt. Je hebt een simpel forms over data geheel. Je kan, create nieuw, kan ik een nieuwe klant toevoegen. Ik kan bestaande aanpassen, ik kan ze verwijderen, bekijken. Ja, voor productie zou ik dit waarschijnlijk nog wel wat aanpassen, maar als de klant snel even een prototype wil voor het soort dingen wat we gaan maken, is het snel in elkaar. En zo slecht zit het niet in elkaar. Het gebruikt async, dus het is mooi schaalbaar. Het gaat niet zitten wachten op databases en zo, maar het geeft de thread weer vrij. Er zit foutafhandeling bij, geeft relevante dingen van HTTP not found status terug enzovoort. De views had ik nog niet laten zien, maar die zijn allemaal keurig hier gegenereerd. Dus we hebben de index view die de tabel toont. Tabel class table, een van de bootstrap classes, wil ik waarschijnlijk allemaal nog wel wat aan toevoegen. En wat van die kolommen weghalen. De templates die hij hier gegenereerd heeft, die ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar die zitten in een Visual Studio directory. Je hebt daar ergens bij diep in de internals van Visual Studio heb je allemaal folders waar deze templates in zitten. Die kan je aanpassen. En dan gaat hij die gebruiken. En als ik me goed herinner, kon je ze ook in een project stoppen en dan ging je die pakken. Maar dan moest je wel weer op de goede plaats zetten. Ik weet niet uit mijn hoofd wat die plaats was. Maar er is een conventie dat als hij de templates met een bepaalde naam op een bepaalde plaats in je huidige project vindt, gaat hij die gebruiken. Anders valt hij terug naar die van Visual Studio en die zijn ook aanpasbaar. Dus als je zegt, ik wil het altijd anders, altijd mijn bedrijfslogootje erbij enzovoort, zijn dat oplossingen om te doen. Nou, datzelfde kan ik doen met Web API. Bij mijn API's controllers, add scaffolded item, Web API, weer een empty, dat is niet zo heel spannend, maar dan heb ik weer een vergelijkbare optie, Web API 2 controller met Entity Framework. Vergelijkbare vragen van wat is de entity die je wil doen, wat is de context en zo. Maar ik heb ook deze, een OData controller. Dus ik kan zeggen van maak maar een OData compatible controller en laat maar alles met een OData formaat. Dus dan ga je echt naar een hypermedia formaat. Nou, ga ik nu niet doen, maar het maakt het een stuk makkelijker om dat soort dingen te gaan doen. Dus het is misschien niet van, nu is MVC eindelijk bruikbaar door die scaffolding. Maar het scheelt, het geeft je wat goede code om mee te beginnen en het maakt het leven wat makkelijker. Het laatste waar ik het over wil hebben is Bootstrap. Twitter Bootstrap, een heel populair CSS framework. Framework, als ontwikkelaar is het misschien een beetje raar om het een framework te noemen. Maar het bevat van alles en nog wat over standard layout. En dat zagen we de hele tijd al. Als ik even terug ga naar mijn site, van deze bar hierboven, dat is een beetje, ja, het hoeft niet per se, maar dat zie je heel vaak in Twitter Bootstrap op applicaties. Zo'n tabel, dingen als ik naar home ga bijvoorbeeld. Hij liep niet meer. Even opnieuw runnen. Daar is hij. Zo'n groot vlak hier met ja, ASP.NET en wat highlighted. Stukje hieronder hoe dat ingedeeld is. Dat zie je heel vaak op websites. Twitter Bootstrap is ook responsive. Als ik mijn website of mijn browser kleiner maak. Laat ik hem even uittrekken. Eén tegelijk. Dan zie je dat nu staat alles onder elkaar. Het wordt te smal om het naast elkaar te zetten. En maak ik hem breder. Dan op een gegeven moment, ploep, daar is het. Nu krijg ik daaronder drie kolommen. Maak ik hem iets smaller, dan maakt hij er één kolom van. Maak ik hem nog een stuk smaller, dan zie je dat die bovenste zwarte balk in één keer heel anders wordt. Nu staat daar applicatienaam, home, about, contact en zo. Een soort navigatiemenu waar ik op kan klikken en mijn logingegevens. Maak hem smaller, dan verdwijnt dat allemaal. Er is te weinig ruimte voor en ik krijg dit drop-down menuutje waar ik eigenlijk dezelfde dingen mee kan doen. Ja. Je hoeft het niet per se zo te maken, maar dat is een beetje de default Twitter Bootstrap formaat. Waarom kan ik niet meer resizen? Ja, ik kan het nog. Ik kan nog met mijn muis omgaan. Nou, hoe werkt dat nou? Twitter Bootstrap gebruikt allerlei conventies. Standaard gebruikt het een systeem waar het zegt van nou, ik verdeel de pagina in 12 kolommen. Hoe breed die zijn ligt een beetje aan welke stijlen je gebruikt, maar ze gebruiken 12. En hier staat dat dit grote vlak, ASP.NET, is gewoon 12 kolommen breed. Daaronder hebben we drie stukjes. Daar is gewoon gezegd, van, nou, dat zijn drie stukjes, die zijn even breed, dus die geven alle drie 4 kolommen. Hoe doe je dat? Nou, laten we eens naar die views gaan. De home view. Index. Dan zie je dat dat bovenste stuk is wat ze een jumbotron noemen. Dat is iets wat ja, jumbo, groot, de aandacht moet krijgen. Daaronder zie je een div met de class row. Dus dat is iets wat gegroepeerd wordt op één rij. En daarbinnen staan drie divjes die hebben allemaal col MD4. Dus dit is een kolom. MD staat voor medium. 4 staat voor 4 eenheden groot. 4 van de 12. Dus als ik zeg van ja, dat is leuk, maar ik wil ze niet even groot maken, kan ik zeggen van nou, maak deze maar 3. En die middelste bijvoorbeeld 6 en die andere ook 3.
En je mist een quoteje.
Gooi ik een quoteje weg? Ja. Dat gaat niet werken. Zo. En als ik mijn pagina nu ververs. Zie je, dan is die getting started en webhosting is wat smaller geworden en die middelste is breder. En voor de rest dat resizen gebeurt nog gebeurt nog op precies hetzelfde punt. Zo ongeveer zo. Als, ja, je kan zeggen van ja, maar ja, zo breed is dit allemaal niet. Dat mag best wel wat smaller. In nog drie kolommen zijn. Ja, dan kan ik zeggen in plaats van MD maak ik dit SM voor small. Die ook, small. Dus nu zit ik op het punt, ik heb hem nog niet ververst, dat hij net naar drie kolommen, of naar onder elkaar gaat in plaats van drie kolommen. Refresh ik hem, dan zie je van ja, nu is het op deze breedte nog steeds drie kolommen. En als ik hem smaller maak, dan wordt het pas bij dit punt onder elkaar gezet. Dus zo kan je een responsive design maken, of een heel goed start ermee, van ja, op grotere schermen wil ik het naast elkaar, kleinere schermen wil ik het onder elkaar. Je kan daar veel verder mee gaan. Je kan dingen gaan combineren. Zeggen van nou, als het large is, dan wil ik dit twee kolommen breed maken. Als het medium is, wil ik het vier kolommen maken. En als het small is, wil ik het bijvoorbeeld verbergen. En ja, die naamgeving is heel standaard. Dus dat maakt het best makkelijk. Van, het is steeds col, SM, LG, MD, XS enzovoort. En dan hoeveel van die 12 dus wil je hebben. Dat kan je ook doen als je dingen invisible wil maken bijvoorbeeld. Je ziet een waslijst aan stijlen. Nou, zo heb je bijvoorbeeld visible SM, van oké, dit moet bij small en groter zichtbaar zijn. Maar je kan ook, waar zijn ze, hidden, waar is het? Hoe werkte dat alfabet ook alweer? Daar. Hidden small bijvoorbeeld. Dus ja, die combinatie is misschien niet zo zinnig om te zeggen dat het small drie kolommen en hidden small moet worden. Maar nu gaat die eerste kolom gaat gewoon verborgen worden. Als het klein is. Resize is moeilijk. Resize is echt moeilijk. Andere kant. Ja, dat. Maar nu zie je het al, getting started is er, nu is het breed genoeg en nu verdwijnt die gewoon. Hou er rekening mee van dit zet alleen maar display op none. Dus als je hier grote images hebt, zo van, nou dat is leuk, van als ze dan op een smartphone komen, dan zien ze die grote images niet. Ja, ze zitten nog wel in je markup. Het image element is er, wordt gewoon gedownload. Dus hou wel rekening dat als je dat soort dingen wil voorkomen, wat waarschijnlijk wel een goed idee is, dat je wat meer werk moet doen. Nou, als je meer met Bootstrap wil doen, dan zijn er een paar sites die de moeite doen. Get Bootstrap, maar mijn internetverbinding is plat. Nou, gaan we er niet naartoe. Dat is de site waar Bootstrap zelf gereleased wordt, van de makers van Bootstrap. Daar vind je van alles over de verschillende dingen die er zijn. Ik heb nu wat stijlen laten zien. Maar er zijn ook allerlei widgets, als modal controls en zo. Dus er is veel meer dan alleen maar een beetje layout. Er zijn een paar andere sites die in de moeite zijn om in de gaten te houden. Er is een bootswatch.com is het geloof ik, even in de slide spieken. Ja, bootswatch.com. Daar staan allemaal templates voor andere stijlen. En die kan je gaan gebruiken in plaats van Twitter. Van de standaard. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld, even kijken, waar is die? Waar is mijn content? Heb ik een versie van Bootstrap met die ze Cosmo noemen, gedownload. Cosmo is een variant van Bootstrap. Het gebruikt precies dezelfde stijlen, maar het is qua kleuren en borders en zo is het zo gemaakt dat het sterk op Metro lijkt. Als we nu even terug gaan naar de site, dan zie je van ja, ronde knoppen en zo. Het is niet heel erg Metro. Het ziet er best aardig uit, maar niet Metro. Nou, als ik nou zeg van, ga maar in plaats van de standaard Bootstrap, even stoppen met runnen. Ga maar die Cosmo-versie gebruiken. Dan zal mijn site in één keer iets hebben wat veel meer op Metro lijkt. Kijk, vierkante knoppen, fellere teksten, een heel ander font en zo. De werking is nog precies hetzelfde. Van, ik heb nog steeds dat ik niet kan resizen. Is niks aan veranderd. Kijk, zo gaat het wel aan de linkerkant. Al dit soort dingen is niks aan veranderd, maar het is meer van ja, de kleuren, de stijlen, de fonts. Geen ronde hoekjes meer op knoppen, vierkante hoekjes. Nou, zo zijn er nog veel meer. Ik heb deze gekozen omdat die metroig is. Er is nog een andere site. Even mijn slide spieken. Red Bootwatch. Daar kan je allerlei templates vinden voor meer zakelijke applicaties. Voor dashboards, ook voor public facing en zo. Dus ja, als je zegt van ik moet een soort dashboard gaan maken met charts, KPI's, dat soort dingen. Dan, goed om te weten, dan is het handig om op Red Bootwatch en andere sites, want deze noem ik omdat ze populair zijn, maar er zijn er veel meer te gaan kijken. Die templates kosten nou nagenoeg niks. Die op Bootwatch staan zijn gratis. Dus die Cosmo template die ik gedownload heb is gratis. Op Red Bootwatch bootstrap.com zijn niet gratis, maar je hebt het over $20-$30 voor een template of zo. Dus het zijn van die dingen van als ik bij een enterprise zit en ik heb zoiets nodig, dan download ik ze en koop ik ze zelf, want dat gaan declareren kost me meer koppijn dan het gewoon uitgeven. Dus dat soort bedragen heb je het over. Nou, demo hebben we ook al gehad. Dus we hebben nog 5 minuten. Mooie tijd om nog wat vragen te stellen. Mochten jullie geen vragen meer hebben, dan zou ik zeggen, geniet van de conferentie. Het is bijna lunchtijd. Eet smakelijk. En nog veel interessante sessies vanmiddag en morgen, hoop ik. Dank je. En zijn er nog vragen? Nee? Koffie. Ja, dat heb ik hier niet. Daar kan ik je niet aan helpen.